Omwille van de tijd gaan we nu toch ook maar gelegenheid geven voor de collecte. Dus je kunt gebruik maken van de QR-code. Er wordt misschien muziek gemaakt. En daarna aansluitend zingen wij het verjaardagslied voor Jaap. Toekomst vol van hoop. Wij gaan met elkaar lezen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 14. Jezus is uitgenodigd bij een farizeeër, zit daar aan tafel en dan komen de gesprekken. Er komt ook iemand die ziek is binnen, zal ik zoiets over zeggen. We lezen vanaf vers 15. Een van de andere gasten die dit hoorden, namelijk wie je moet uitnodigen, zei tegen Jezus: gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Daarop zei Jezus: iemand wilde een grote maaltijd geven. Er staat niet feestmaal, maar eigenlijk maaltijd. Hij nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van de maaltijd gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: kom, want alles staat al klaar, alles staat nu klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. En een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. Weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden: heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats, zei de heer tegen hem: ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie, niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven. Zo, dat is wel een cliffhanger, die laatste zin. We gaan dit Bijbelgedeelte overdenken. Luisteren wat de Geest tegen de gemeente wil zeggen. En daarna zijn we stil. En dan zingen we met elkaar opwekking 624. Kom zoals je bent. Dat is gekozen als thema voor vandaag. Oké, dacht ik, dan kies ik daar een tekst bij. Kom, want alles staat al klaar. En je mag komen of je nou heel rijk bent of heel arm, dat maakt voor God dus niet uit. Nou, Bent en Sjanek hebben dat heel goed uitgebeeld. Alleen voor de rijken maakt het blijkbaar wel uit. Die komen gewoon niet. Nou, dit is best een heftig verhaal en begin van de week zei ik tegen Paul: waar ben ik aan begonnen? Heb ik wel een goede keus gemaakt? Dat kun je wel eens hebben. Is dit wel gelukkig? Maar kijk hoeveel mensen er nou al zitten. U bent genodigd, je komt. En op een stadszondag hoop je de gemeente te motiveren. Kan dat eigenlijk wel met zo'n strenge waarschuwing van Jezus? Had ik niet een heel positief verhaal moeten kiezen? Daar komt bij, ik heb natuurlijk makkelijk praten. Het is gewoon mijn vak om met God om te gaan. Ik word er zelfs voor betaald, joh. Zit lekker thuis in de Bijbel te lezen. Ik ga op bezoek bij kerkmensen. Het is allemaal kerk, het is allemaal geloof. Dus door mijn werk word ik niet van God afgeleid. Integendeel, het houdt mij bij God. En dan ben ik ook nog eens uit de kinderen. Paul en ik zijn uit de kinderen, zoals je weet. Dus ja, ook in dat opzicht geen afleiding meer. Je kan gewoon fulltime helemaal gaan voor God. Dus ja, ik werd verlegen bij deze tekst. Er 100 keer omheen gelopen. Ik vertelde net aan jullie in zaal 1 van de, ik heb tot laatste moment zitten schaven. Want jullie kunnen denken, ja, gaat Fred nu vanuit zijn bevoorrechte positie, gaat hij schieten op mensen die misschien iets minder dan hij tijd besteden aan God en aan het geloof en aan de kerk? Gaat hij nu lekker schieten op ons met deze gemene gelijkenis? Nou, laat ik je dit zeggen, ik ga ook op mezelf schieten. Want er wordt wel geschoten vandaag. Want ik ken dit van binnenuit, die excuses. Dat je aandacht getrokken wordt door alles behalve God. Ik heb wel eens vaker verteld, voor mij is dat een van de belangrijkste motieven geweest om dominee te worden. Omdat ik mijzelf niet vertrouwde. Ik heb wel eens verteld, geloof ik, toen ik 18 was, stond ik ingeschreven aan de Erasmus Universiteit om rechten te gaan studeren. En ik zag het helemaal voor me. Carrière, mooie auto, merk ga ik nog uitkiezen. Alle prioriteiten die ik dan nu ga stellen. Of God. Dat was voor mij echt een beetje of bijna. Ik stond echt op een kruispunt. En nu ben ik al een heel poosje dominee. En nog steeds ken ik de zuigkracht van andere prioriteiten. Mag je echt van mij geloven. Dat ken ik nog steeds. Dus Jezus heeft het hier ook tegen mij. En dan denk ik, nou, als ik dit nodig heb, hebben jullie het misschien ook nodig. En is het goed voor ons om hier naar te luisteren. Dus, oké, daar gaan we. Iemand wilde een grote maaltijd organiseren. Hij had al uitnodigingen rondgestuurd. Save the date. En nu op de dag zelf blijkt er verdraaid niemand te kunnen. Ik heb me even geprobeerd voor te stellen. Want ik hoorde van de organisatie, hè, soms zit dat dicht bij je eigen bloed, die organisatie. Van, ah, er komen heel wat mensen. Maar ik dacht, ja, stel je voor dat ze allemaal vanochtend naar je land of naar Dieter hadden gebeld. Ja, sorry, we kunnen niet. En dan sta ik hier te preken voor een stel lege stoelen. Had natuurlijk gekund. Misschien komt er ooit wel zo'n zondag dat toevallig net iedereen niet kan, hè? Dan sta ik hier mooi. Sorry, zeggen ze allemaal in de gelijkenis. Hoewel, allemaal, die derde, die zegt dat helemaal niet. Hè? Die zegt, ik ben net getrouwd, ik kan niet. Ik kan niet. Dat snap je toch wel? Ik kom niet. De eerste, die derde is net getrouwd. De eerste heeft net een stuk grond gekocht. De tweede, 10 koeien. Die denkt, wat zijn dat voor motieven? Ja, heeft Jezus dat zomaar uit de lucht geplukt? Nee, dat heeft hij van Mozes. Jezus grijpt heel vaak terug op Mozes. Wie net een huis gebouwd heeft, zegt Mozes, of wie net een wijngaard geplant heeft, of wie pas een akker heeft gekocht, of wie net getrouwd is, die mag thuis blijven. Waarvan? Van de oorlog. Die hoeft niet op oorlogspad. Want bij een oorlog is er een risico dat je sneuvelt. En dat is zonde als je net getrouwd bent. Dat is zonde als je net een stuk land gekocht hebt. Je kan er niet van gaan genieten, dus die mag naar huis. Een hele bijzondere regel is dat. Van Mozes. Maar kom op, hé. Dit excuus gebruiken als God jou uitnodigt om bij hem te komen eten. Alsof God een oorlogsverklaring naar je heeft toegestuurd. Van, hé, ik wil met je vechten. Ik zou zeggen, nee, ik hoef niet. Ik heb net een akker gekocht. Alsof God levensbedreigend is. Dat zit natuurlijk een beetje achter wat Jezus hier zegt. Alsof je, voordat je naar God toe gaat en je tijd aan God gaat geven, eerst nog gauw moet gaan genieten van wat je nu hebt. Gauw, you only live once. Want bij God ga je sneuvelen. Alsof dat erachter zit. Alsof Jezus hier wil zeggen dat je inderdaad allemaal het beste dominee kunt worden. Alsof hij zegt, hoe durf je een eigen bedrijf te hebben? Alsof Jezus dat zegt. Dat zegt hij helemaal niet. Hoe durf je zo hard te werken? Alsof hij dat zegt. Hoe durf jij zo te houden van voetballen, joh? Alsof hij dat zegt. Zegt hij niet. Zegt hij niet. Tuurlijk mag je die dingen doen. Tuurlijk mag je best een deel van je weekend geven aan voetballen. Tuurlijk mag je trouwen en bouwen en kopen en verkopen. Maar als God je uitnodigt, dan mag je al die andere superbelangrijke dingen even laten rusten. Dan mag je jezelf de vraag stellen, heb ik nog een uitknop? Wat is nou echt het aller, allerbelangrijkste voor mij. En waar word ik nou eigenlijk gevoed? Waar word ik gevoed? Waardoor kan ik verder? Waardoor kan ik leven zoals God het eigenlijk had bedoeld? Waar haal ik dat vandaan? En waardoor kan ik echt goede dingen doen, liefhebben? De Heer nodigt je uit om te komen eten. Ik denk dat Jezus dat beeld niet per ongeluk heeft uitgekozen. Het gaat om voeding. Het gaat tot jezelf komen en tot God komen en bij andere mensen komen. Waar je normaal misschien niet mee zou omgaan. Aan die maaltijd. Jezus heeft het over een grote maaltijd. Vertalen is altijd een ding. Ik ben natuurlijk Grieks, ik spreek dat niet vloeiend, maar dan kijk je in woordenboeken en zo. Het gaat hier niet om een feestmaal, het gaat om een gewone maaltijd, maar wel royaal opgezet. Elke beetje wat wij straks hier gaan doen, natuurlijk dus ook een feestmaaltijd, maar er wordt niet een heel Chinees buffet aangerukt, hè? Zeg maar, ik heb de bolletjes al zien liggen, laat maar zeggen. Dus grote maaltijd, leuk, goed, maar helemaal niet buitensporig. Dit is niet die bruiloftsmaal waar Jezus het een andere keer over heeft en dat iemand dan de verkeerde kleren aan heeft. Want Janek en Bent hadden het erover. Ja, op een bruiloft mag je wel, mag je best dat jurkje aan doen, Janneke. Dit gaat over een gewone maaltijd, wel groot, maar niet voor een speciale gelegenheid. Dit is eigenlijk een maaltijd die elke week weer terug zou kunnen komen, zeg maar. Bijvoorbeeld op zondag, ik noem eens wat. Of op woensdagavond. Ik noem ze allemaal een willekeurige avond hoor, die me zo te binnen schiet. Dwars tussen al je andere activiteiten door. Een grote maaltijd, dat betekent wel, neem er maar lekker van. Er is echt genoeg. Er is genoeg. Goed eten, kost niks. Hoppakee, daar gaan we met z'n allen. Het kost niks. Je kan gewoon aanschuiven. En niks moet. Nou, één ding staat in de gebiedende wijs. Komen. Komen. Kom alsjeblieft. Aan tafel. Je mag komen zoals je bent. Maar als je het eten uit de hemel gaat weigeren, dan wordt je leven, ik zeg tegen ons allemaal, tegen jong en oud, dan wordt ons leven zo plat als een dubbeltje. He, dan prik je er zo doorheen en zeg je, waar leef ik eigenlijk voor? Wat is nou de betekenis van mijn leven? Wat heeft de hemel daar nog mee te maken? Dan blijf je zoals je was, als je niet op de uitnodiging van God ingaat. Dan komt je leven niet tot de bloei die hij bedoeld had. Jezus vertelt dit verhaal terwijl hij zit te eten bij een fariseer. Zo begint Lucas 14. Nou, dat een beetje haat-liefde verhouding was er tussen Jezus en de fariseeërs. Ze vinden wel interessant, maar staat er aan het begin, ze letten op hem. Kijken of ze hem kunnen pakken. Kijk, weet je wat erachter zit? Ze voelen wel, Jezus doet goed en wij niet. Wij hadden dat moeten doen. Alles wat Jezus zegt, alles wat Jezus doet, had ik willen zeggen. Had ik willen doen. En dat lukte mij niet. Dus er is jaloezie, er is venijn. We gaan hem pakken. Dat zit erachter. Allemaal van die gearriveerde kerkmannen bij elkaar, die voelen zich ontzettend belangrijk, verheven boven de rest. Komt daar, lees thuis maar het begin van hoofdstuk 14, komt daar een man met waterzucht binnen. Dat betekent een man die water vasthield. Die is een opgeblazen, pafferig gezicht en dikke armen en benen, zo'n Michelin pop, zeg maar. Die komt daar binnen, ziet er niet uit en je hoort ze denken, wat doet die vent hier? Draai hun hoofd een beetje weg. En Jezus, ja hoor, die gaat weer goed doen. Die ontfermt zich over die man. En dan zegt hij, jullie nodigen mekaar steeds uit. Fariseeërs onder mekaar. Soort met soort, hè. Je zou ook iemand kunnen uitnodigen die uit een heel andere bubbel komt. Misschien iemand die jou niks terug zou kunnen geven. Dat je denkt zo, ik zet wat rijks voor jou klaar. Volgende maand ben jij aan de beurt. Dat zit er dan niet in. Nou, dat vinden ze vreemd aan Jezus. Blijkbaar voelt hij zich aangetrokken tot vieze, niet nette mensen, slechte mensen. Nou, zij niet. Zij houden de standaard hoog, want God en zo, hè, weet je wel. En ze grijnzen een beetje. Zij houden de standaard hoog. Zegt er eentje ook heel vroom tegen Jezus. Gefeliciteerd ben je, zalig ben je als je straks bij God aan tafel mag in zijn koninkrijk. Wij, Farizeeërs. Die vieze mannetjes, natuurlijk niet die waterzuchtige man. Ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar. Maar later, dan zijn wij erbij, dan staan wij vooraan. En dan komt de gelijkenis. Later, zegt Jezus, als je later bij God aan tafel mag, ik ben hier nu toch, ik kom toch namens God, heb je toch wel door? Het eten staat nu klaar. En je moet nu aan tafel komen. Hier ben ik. Ik ben Gods uitnodiging. Dat is heel pijnlijk. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft nu wegvertaald, maar het staat er echt. Het eten is nu klaar. Het gaat er juist om dat je God en geloven zo voor je uit kunt schuiven. Heel vroom doen. Het is wel later, jongen. Het komt allemaal later wel. Als ik oud ben, als ik genoeg verdiend heb, als ik tijd heb, als ik behoefte ga voelen aan God, als ik bij iemand zou willen aanschuiven die mij dan iets goeds te bieden heeft, zeker, later. Wij laten ons verontschuldigen. Nou, dan gaat de Heer mensen uitnodigen. Die mensen op wie de Farizeeërs neerkijken. De armen, de mismaakten, de uinig. Weet je nog, pas die preken. Zo'n man dat je denkt, is nou een man of een vrouw. De blinden, de verlamden. Mensen die niet voldoen aan de spelregels. En dit is ontmaskerend naar die Farizeeërs toe die daar zitten. Want, oh, die worden zenuwachtig. Dat is heel pijnlijk. Wij hebben niks met die mensen. Moeten we aan één tafel met die mensen eventueel? Nou ja, Jezus zegt dan, tent, als je naar uitkijkt, zit jij helemaal niet aan die tafel, maar zij alleen. Maar er zit ook achter dat Jezus de vraag stelt, zou je kunnen voorstellen dat je met zulke mensen aan tafel zit? Bij God gaat dat gebeuren, hè? Zou je kunnen voorstellen, heel ingewikkeld, zou je kunnen voorstellen dat jij van jouw kostbare tijd, van jouw kostbare geld, iets gaat delen met mensen die jou niet zoveel te bieden hebben. Weet je, inrichtingverkeer. Zou je kunnen voorstellen dat er momenten zijn in de week dat je alles even loslaat wat voor jouzelf ontzettend belangrijk is en dat je even bij God komt? Zou je dat kunnen voorstellen? Nog eens, Jezus zegt hier niet dat je geen plezier mag hebben in je werk. Hij zegt niet, joh, waarom koop jij 10 koeien, wat moet je ermee? Nee, koop maar, doe maar. Je mag spullen kopen, je mag trouwen, je mag gelukkig zijn. Daar heeft hij niks op tegen, zo had hij het zelfs bedoeld. Maar, hoeveel uren van de dag stop je nou in je eigen leven? En hoeveel uren deel je met anderen? Wat betekent je voor, nou ja, zo'n mismaakte, zo'n arme, zo'n blinde, zo'n verlamde? Wat betekent je voor zo iemand? Hoe vaak kom jij uit je eigen bubbeltje? Dat is eigenlijk wat Jezus hier aan de orde stelt, hè? Deze gelijkenis gaat om tijd en om prioriteit. Wat is voor jou het allerbelangrijkste? En waar is God in jouw plaatje? Waar is God in jouw plaatje? Als de eerste groep niet bij de Heer aan tafel komt, dan komen de schooiers, die moeten gedwongen worden. Dat betekent niet, wat er vaak van gemaakt is in de kerkgeschiedenis, dat je mensen moet dwingen, bekeren. Dat kan natuurlijk niet. Het betekent, er zijn mensen die niet kunnen geloven dat de Heer zelf hen uitnodigt. Die mensen heb je. Mensen komen van buiten, maar die zitten soms ook in de kerk. Mensen die niet durven te geloven dat de grote God van hun persoonlijk houdt. Die mensen moeten gedwongen worden. Want je hebt dus drie soorten mensen in deze gelijkenis. Je hebt er die zeggen, ik vind mijzelf niet de moeite waard om bij God te komen. Je hebt er ook die zeggen, dat is erger, ik vind het niet de moeite waard om bij God te komen. Ik vind God niet de moeite waard om naar hem toe te komen. Het zijn de twee groepen in deze gelijkenis. Ik vind mezelf niet de moeite waard. Die moeten gedwongen worden. Ik vind het niet de moeite waard. Ja, wat moet je daartegen zeggen? Ik vind God niet zo de moeite waard eigenlijk. Ze begonnen zich te verontschuldigen. Of ze zeiden gewoon, ik kan niet. Want ik heb... Nou, wat hebben wij? Wat zouden nu hedendaagse excuses zijn om niet steeds naar God toe te komen? Wat zouden nou hedendaagse excuses kunnen zijn? Ik ga ze niet noemen. Jullie mogen ze noemen. In je hart.
Tijd.
Tijd is de belangrijkste factor misschien wel. Ik heb er geen tijd voor. Ik heb het al zo druk. Verzin ze maar in je hart. Welke excuses? Ik weet, het kan ingewikkeld zijn. Hè, want het kan best zijn dat de mensen voor wie deze preek niet zozeer bedoeld is, dat die er het meest mee gaan zitten. Was op school ook onze oudste dochter Ellen, een heel braaf kind. Als de juf of de meester tekeer ging, dan dacht zij even tegen mij. Dat is niet de bedoeling. Onderzoek je hart. Het kan ingewikkeld zijn. Gezondheid kan een grote rol spelen. Dat kan echt een geldig excuus zijn. Er zitten nu mensen thuis, die kunnen niet komen. Leeftijd. Leeftijdgenoten. Ik kijk even naar de jonge lui. Hè. Dat is onwijs belangrijk dat je aansluiting vindt bij leeftijdgenoten. Dat kun je dus als een excuus voelen. Ik noem het nu toch dus een paar, maar voor mij wel redelijk geldig. Excuus, corona. Weet je dat corona zoveel kerken gesloopt heeft? Of dat ik denk dat de boze geprobeerd heeft om kerken te slopen. Laten wij ons toch niet gebeuren. Dat je het moeilijk vindt om weer op gang te komen. Ik zeg, ja, het hele ritme van de kerkgang is eruit. Ik zeg, kom op! Je wordt nu uitgenodigd. Dat is gaaf, dat de Heer dat vandaag nog wil laten horen. Kom maar. Kom maar weer er gewoon bij. Er is niemand die je vreemd aankijkt. Een excuus, de categorisaties, ja, soms brengen die je misschien wel eerder van God af dan naar God toe. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar het kan dat je dat zo ervaart. Maar ik wil jullie vragen, hè, wil je allemaal eens heel eerlijk je eigen hart onderzoeken? Hoe graag wil ik eigenlijk bij God zijn? Ben ik wel nieuwsgierig naar hem? Weet ik wel tegen wie ik eventueel nee zeg? Weet ik dat wel? En als ik bij God wil zijn, wat doe ik daar dan voor? En vooral, wat laat ik daar dan voor? Moet je echt 7 avonden in de week trainen? Ik hoor iedereen nu zeggen, dat doe ik niet. Ik stel deze vragen ook en misschien wel vooral aan de vaders en moeders bij ons. Wat zien jullie kinderen, wat krijgt bij jullie thuis prioriteit? Welke plek heeft God? Is daar nog aandacht voor aan tafel, in gesprekken, gewoon in je gedrag? En als je ergens niet aan meedoet, hè, wat van de kerk is, weet je kinderen dan welk excuus je aandraagt? En vinden zij dat geldig? En vinden die kinderen het fijn dat dat excuus er is? Wij hebben zoveel kinderen in de kerk. Net dit. En tieners, daar zitten er een stel. In de vakantie werd er geappt. Fred merkt toch niet of we er zijn. Nou, ik heb jullie wel gezien hoor jongens. Ik ga bijna namen noemen. Ik zie er eentje heel hard nee schudden. Doe maar niet. Wij hebben echt veel tieners. Heel veel doen er mee. Bijna net zoveel doen er niet mee. Dat is jammer. Vaders en moeders. En je hebt misschien hele goede redenen. Maar onderzoek je hart. God staat te nodigen. Onderzoek je hart. Onderzoek je verlangen naar God. Deze week hebben we gebedsestafetten. Beetje vreemd natuurlijk. Hoe moet je daar in zo'n zaaltje gaan zitten bidden? Er zijn al heel veel mensen die meedoen. En dat zijn niet allemaal van die topbidden. Zo, je mag ook zachtjes bidden. Ik wil je zeggen, voor zaterdag zoeken we nog bidders. En ik kan gewoon de vraag stellen, wat heb jij op zaterdag, aanstaande zaterdag, wat groter is dan God? Nou, dat ben je niet van mij gewend, dat is een donderpreek. Ik wil eindigen met iets heel positiefs. Vind je nou de Heer van deze gelijkenis niet onwijs tof? Ik wou dat ik zo'n God had. Hij organiseert zomaar een maaltijd, gratis, een grote nog wel, een grote maaltijd. Hij nodigt tal van gasten, ja, er staat gewoon in het Grieks heel veel gasten. En het verhaal eindigt ermee dat hij zegt, mijn huis moet vol worden, ik heb zoveel te geven. Ik vind dit een God om van te houden en ik kan er wel om janken als wij nee tegen hem zeggen. En misschien kan het je een klein beetje helpen als je bedenkt, als zelfs die Fred dat is gaan proberen op zijn 18e, je hoeft niet allemaal dominee te worden, hè? Maar als zelfs die Fred het is gaan proberen op zijn 18e om prioriteit aan God te geven. Misschien lukt het mij dan ook wel. Ja, als het mij lukt, lukt het jullie zeker. Je mag gewoon komen zoals je bent, met al je hobby's, met al je werk, met al je bezit. Maar welkom bij de Heer. Amen.